lezen uit de eerste twee hoofdstukken van het boek Esther. Het eerste hoofdstuk, het eerste vers. In de dagen van Ahasveros, hij is die Ahasveros die over 127 gewesten van Indië tot Ethiopië regeerde. In die dagen, toen koning Ahasveros op zijn koninklijke troon in de burg Susan zetelde, in het derde jaar van zijn regering, richtte hij een feestmaal aan voor al zijn vorsten en dienaren. Het leger van Perzië en Medië, de edelen en de vorsten der gewesten waren bij hem. Daarbij spreidde hij de rijkdom van al zijn koninklijke heerlijkheid en de kostbaarheid van de luister zijner grootheid gedurende vele dagen ten toon. 180 dagen. En dan het begin van het tweede hoofdstuk. Esther 2, vers 1. Na deze gebeurtenissen, toen de toren van koning Ahasveros bedaard was, dacht hij weer aan Vasti, aan wat zij gedaan had en aan wat over haar besloten was. Toen zeiden de dienstdoende hovelingen des konings, men zoeken voor de koning jonge meisjes, maagden, schoon van uiterlijk. Daartoe stellen de koning ambtenaren aan in alle gewesten van zijn koninkrijk, die alle jonge maagden schoon van uiterlijk moeten bijeenbrengen in de burg Susan. Vers 5. Nu was er in de burcht Susan een Joods man, wiens naam was Mordechai, de zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis, de Benjaminiet, die weggevoerd was uit Jeruzalem met de ballingen die weggevoerd waren met Jechonja, de koning van Juda, welke Nebukadnezar, de koning van Babel, in ballingschap had weggevoerd. Hij was de pleegvader van Hadassa, dat is Esther, de dochter van zijn oom, want zij had vader noch moeder, een meisje bekoorlijk van gestalte en schoon van uiterlijk. Bij de dood van haar vader en moeder had Mordechai haar als dochter aangenomen. Vers 16 van datzelfde hoofdstuk. Zo werd dan Esther tot koning Ahasveros gebracht in zijn koninklijk paleis in de tiende maand, dat is de maand Tebet, in het zevende jaar van zijn regering. De koning kreeg Esther lief boven alle vrouwen, en zij ontving van hem meer genegenheid en liefde dan alle andere maagden, zodat hij de koninklijke kroon op haar hoofd zette en haar tot koningin verhief in de plaats van Vasti. Toen richtte de koning een groot feestmaal aan voor al zijn vorsten en dienaren, het feestmaal van Esther, terwijl hij aan de gewesten vrijstelling van belasting gaf en geschenken uitdeelde, zoals men dat van de koning verwachten mocht. Toen nu voor de tweede maal maagden bijeengebracht werden en Mordechai in de poort des konings zat, Esther had haar afkomst en haar volk niet bekend gemaakt, zoals Mordechai haar geboden had, want Esther bleef naar het woord van Mordechai handelen, zoals toen ze bij hem opgevoed werd. In die dagen dan, toen Mordechai in de poort des konings zat, werden Bigthan en Teres, twee hovelingen des konings, behorende tot de dorpelwachters, zeer verbitterd, en zij trachten aan koning Ahasveros de hand te slaan. Mordechai kwam dit echter te weten, en hij vertelde het aan koningin Esther, en Esther zei het, de koning namens Mordechai. De zaak werd toen onderzocht en juist bevonden, en die twee werden op een paal gespietst. En het werd in de kronieken opgeschreven in tegenwoordigheid des konings. Tot zover. Een paar jaar geleden, beste vrienden, broeders en zusters, had ik de gelegenheid en het voorrecht om hier iets te vertellen over het boek Rut. En u begrijpt wel dat het niet toevallig is dat we nu het boek Esther hebben uitgekozen. Het lijkt wel een soort feuilleton, maar het is een tamelijk kortdurende, want daarmee hebt u ook net alle boeken in de Bijbel gehad die de naam van een vrouw dragen. Maar ik vond het toch heel fijn om, na iets verteld te hebben over Rut, juist dit boek te behandelen. Ik heb iets met die twee boeken. Ik ben er erg op gesteld en ik vind het heel fijn om u iets te vertellen over de overeenkomsten en ook de verschillen tussen die twee boeken. En dan zal ik verder niet veel meer over Rut zeggen. Maar juist aan het begin is het misschien wel aardig om eens te kijken naar het verband dat er tussen die twee boeken bestaat. Die twee boeken allebei genoemd naar een vrouw. Er zijn opmerkelijke verbanden tussen die twee. Op zichzelf is het al opmerkelijk dat er Bijbelboeken zijn die de naam van een vrouw dragen. Tenminste opmerkelijk voor heel veel christenen die eigenlijk denken dat de Bijbel toch wel een beetje laag over vrouwen denkt. Meestal komt dat omdat ze zelf tamelijk laag over vrouwen denken. En dat projecteren ze dan op de Bijbel. Ze denken dan dat ze heel Bijbels redeneren. Maar zeker als u bedenkt wat een oud boek de Bijbel is en dat het stamt uit een tijd waarin juist de heidense volkeren, en we zullen dat ook in dit boek zien, vrouwen dikwijls als niet meer zagen dan een voetveeg, dat juist de Bijbel daar zo glansrijk bij afsteekt. Daar geweldig bovenuit torent in zijn visie op de vrouw. En dat deze twee boeken naar vrouwen zijn genoemd, dat is ook volkomen terecht. Want zij zijn beide de hoofdpersoon in die twee boeken. En niet hoofdpersoon zoals het eerst met Esther leek te gaan. Esther werd hoofdpersoon doordat ze koningin van Perzië werd. Als ze het nooit verder gebracht had dan dat, dan was er nooit een boek in de Bijbel aan haar gewijd. Om in de Bijbel terecht te komen, is niet genoeg als je koningin van Perzië wordt. Ook al word je daarmee koningin van het machtigste land van de hele toenmalige wereld. Van dat geweldige wereldrijk, en zeker in de dagen van Ahasveros, die regeerde over 127 provincies, was het een gigantisch rijk. Maar om koningin van dat rijk te worden, dat is niet genoeg om in de Bijbel terecht te komen. Als dat zo was geweest, dan was Esther alleen maar een soort randversiersel geweest van dat grote rijk. Een soort cover, als u begrijpt wat ik bedoel. Zoals je ook een heel bladen hebt die om de verkoop te stimuleren een vrouw op de voorkant plaatsen. Een vrouw zoals ze in de eerste twee hoofdstukken van het boek Esther nou ook juist op ons afkomt. De vrouw als lustobject, zoals dat heet. Want zo is ze ook koningin geworden hoor. Je hoeft je verder niks te verbeelden. Het was niet omdat ze zo'n geweldige opleiding achter de rug had. Omdat ze zo briljant was of zo intelligent. Omdat ze zo goed kon koken. Of omdat ze zo goed met kinderen was, helemaal niets. De enige reden waarom zij koningin van Perzië is geworden, dat was omdat zij het meest aantrekkelijke lustobject te midden van al die duizenden was die aan koning Ahasveros werd aangeboden. Het is niet genoeg om in de Bijbel terecht te komen. Waarom is dit boek door God in de schrift opgenomen? Omdat er in het leven van die vrouw, van Esther, een moment is gekomen waarop zij mocht bewijzen dat een vrouw meer is dan alleen maar een aantrekkelijk object voor mannen om mee te spelen. Waarop zij mocht bewijzen dat ook vrouwen soms op een kritiek ogenblik in de geschiedenis, soms in hun eigen kleine persoonlijke geschiedenis, zoals bij Rut, soms in de geschiedenis van een heel wereldrijk, zoals bij Esther, dat vrouwen op die kritieke momenten, waarin het op één enkel mens aankomt, waar het wel lijkt alsof God het lot van ontzettend veel mensen, of misschien maar van alleen van jezelf, zoals bij Rut, in jouw eigen hand legt. Het is het boek van het initiatief van de vrouw. En daarin komt het nou precies overeen met Rut. In beide boeken is de centrale gebeurtenis deze, dat een vrouw niet alleen maar ja en amen zegt, niet alleen maar een heel eind achterop loopt in de schaduw van alle grote mannen die dit leven en deze wereld regeren, maar waarin een vrouw in geloof, dat moet je natuurlijk wel bij zeggen, niet zomaar op eigen initiatief, maar in geloof een initiatief neemt dat geweldige gevolgen heeft. Dat initiatief nam Rut. Toen het al lang duurde voordat Boas haar ten huwelijk gevroeg, toen hij na een maand nog niet over de brug was gekomen, toen trok zij de stoute schoenen aan. En dat mocht ze ook doen, want ze had Gods wet aan haar zijde. En zij nam dat initiatief door zich midden in de nacht aan de voeten van Boas neer te leggen. En zo was met Esther ook. De centrale gebeurtenis in dit boek is dat Esther de stoute schoenen aantrekt en een initiatief neemt. Ook in beide gevallen is dat hetzelfde initiatief om zich te wenden tot een man die haar lot in handen had. Bij Boas was het de man die Rut kon lossen en die bovendien haar echtgenoot kon worden. Bij Esther is het de man die al haar echtgenoot was. Al stond hij dan mijlenver boven haar, omdat hij koning van Perzië was. En daarom moest ze maar afwachten of ze het er levend van af zou brengen als ze zich tot deze koning wende. Maar ook zij neemt het initiatief om bij deze man iets te bewerkstelligen dat haar hele lot veranderde. Ik zei al bij Rut, en dat is nou weer een groot verschil tussen Rut en Esther. Bij Rut is de wereld ontzettend kleinschalig. Het is een kleine gebeurtenis in een achteraf dorp. De grote wereldgeschiedenis gaat helemaal aan dat dorp voorbij. Het is de tijd van de Richter en er gebeuren geweldige dingen. Oorlogen, daar hoor je allemaal niets over in Rut. Het lijkt wel of de wereld daar dichtgeplakt zit met krantenpapier. En in dat hele kleine wereldje, daar neemt zijn initiatief, dat helemaal geen wereldschokkende effecten heeft, dat helemaal niet voelbaar was tot in de uithoeken van een of ander grote rijk, maar dat voor haar leven geweldig belangrijk was. Ik zeg dat er nog maar even bij, want anders denkt u, ja, wat hebben wij in die Esther? Zulke schokkende veranderingen kunnen wij in onze wereld niet aanbrengen als zij dat kon. Bij Rut was het ontzettend kleinschalig. En bij Esther is het boek nou juist daarom zo belangwekkend, omdat daar de wereld geweldig grootschalig is. Het achtergrond, het decor van het toneel bestaat uit een wereldrijk van 127 gewesten. En de allermachtigste man op aarde, een man die je kunt aanduiden, net als Nebukadnezar, als het volkerenhoofd, het hoofd van de toenmalige wereld, nadat Jeruzalem als plaats van de troon van God terzijde was gesteld. Vandaar dat het initiatief van Esther gevolgen heeft voor dat hele rijk en ook voor het hele volk der Joden. En dan kom ik toch weer even bij een verschil. Bij een overeenkomst tussen Rut en Esther. En dat is dat hun beider initiatief, en daar hebben we misschien nog nooit bij stilgestaan, maar dat hun beider initiatief de geboorte van de Messias heeft mogelijk gemaakt. Aan het eind van het boek Rut lezen we dat die Rut de overgrootmoeder is geworden van koning David. Naar de mens gesproken, als zij niet midden in de nacht zich aan die voeten van Boas had neergelegd, dan was de Messias nooit geboren. Uit die lijn, zoals God dat bedoeld had. En zoals bij Esther ook. Je moet goed begrijpen dat het lot van het Joodse volk van Esther afhing. En dat het daar niet alleen maar ging om het Joodse volk in Susan. Als we zeggen het Perzische Rijk, dan hoorde daar ook het land Palestina bij. Dan hoorden daar ook die Joden bij die onder Zerubabel waren teruggekeerd naar het beloofde land. Want het land was nog steeds een deel van het Perzische Rijk. De snode plannen van Haman, ik loop nog wel een beetje vooruit, maar dat geeft niet. Die snode plannen van Haman, die betroffen alle Joden in het hele Rijk. Als hij zijn zin had gehad, dan zouden alle Joden in het Rijk zijn uitgeroeid. Ook die in Palestina. Ook Zerubabel. En al die mensen met hem verbonden, of zijn nakomelingen. Dan was er geen Messias geboren. Er was er geen heil in deze wereld gekomen. Dan waren u en ik nog in onze zonden. Tweemaal in de heilsgeschiedenis wordt de geboorte van de Messias mogelijk gemaakt door het initiatief van een vrouw. En ik zou eigenlijk, maar anders zou ik de hele Bijbel erbij gaan halen, maar eigenlijk zou ik wat dat betreft nog meer voorbeelden kunnen noemen. Ik denk aan het initiatief van Tamar. In Genesis 38. Dat was helemaal een wonderlijk initiatief. U kent de geschiedenis misschien wel, maar in ieder geval, het is een initiatief waardoor de geboorte van de Messias werd mogelijk gemaakt. En daarom werd ook Tamar, net als Rut, opgenomen in Matthäus 1, in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Esther is wel geen voormoeder van de Messias geworden, maar zij heeft wel het Joodse volk gered. En daarmee ook de geboorte van de Messias mogelijk gemaakt. Ik zei u al, we hebben hier als decor de geschiedenis van de vier wereldrijken. U weet het, Israël is weggevoerd door Nebukadnezar naar Babel, Juda moet je eigenlijk zeggen, de stad Jeruzalem is verwoest en dat overblijfsel van Israël, dat kleine groep Judeërs, die zit daar nu in Babel. Het gros van het volk die zit verstrooid in de vroegere Assyrische landen, dat zijn de 10 stammen. Een deel van die 2 stammen zijn aan het begin van het Perzische Rijk teruggevoerd naar Israël, naar Palestina. Maar het gros van die Joden, die eenmaal in ballingschap waren weggevoerd, bevinden zich nog steeds in Perzië. En dat is ook wel begrijpelijk. Ze hebben daar landerijen, ze hebben daar weer boerderijen opgebouwd, ze hebben daar bedrijven. Het zijn hun kinderen, hun kleine en achterkleinkinderen zelfs, die daar al lang en breed gewoond, geleefd hebben en die eigenlijk van Kanaan niets meer afweten. Het is zo begrijpelijk, zo menselijk, dat zoveel Joden achtergebleven zijn in Perzië. En eigenlijk is het zo dat er altijd Joden daar gebleven zijn. Vandaag hebben ze het wel erg moeilijk. Ik weet niet eens of er nog Joden zijn in Iran, dat zullen er niet veel zijn. Maar tot in deze eeuw heb je nog zulke gemeenschappen gehad in Iran, in Perzië, die nog dateren uit die tijd van de ballingschap. En God heeft niet gezegd, ik kijk alleen naar die Joden die in Kanaan zijn, in Israël zijn teruggekeerd. En die Joden die in Perzië zijn achtergebleven, die zijn allemaal verkeerd en die hebben niet het goede deel gekozen, daar bemoei ik me verder niet mee. Die moeten het maar zien te redden. Nee, dit boek laat zien dat God zich ook bekommerd heeft om de Joden daar in Susan. We zijn hier aangekomen bij een van de grootste koningen van het Perzische Rijk. In Daniël 11, als u dat even wil opzoeken, daar wordt hij ook genoemd. En daar wil ik op iets belangrijks wijzen. Hij wordt in de Bijbel genoemd Ahasveros. We kennen hem ook onder zijn Perzische naam. En diezelfde naam, die Perzische naam, die is in het Grieks verbasterd tot Xerxes. Het lijkt wel niet veel op elkaar, maar het is toch echt dezelfde naam. Kent u allemaal het Largo van Händel eigenlijk? Dat vind ik altijd zo aardig. Niemand weet wat het Largo van Händel eigenlijk is. Iedereen denkt dat het een of ander geestelijk lied is. Dat is helemaal geen geestelijk lied. Het is een liedje gezongen door koning Xerxes in een opera van Händel. En die koning Xerxes, u kent hem nou een beetje uit het boek Esther. Die ligt daar heerlijk onder een boom op zijn achterste met allemaal lekker eten en drinken om zich heen. En die ligt daar gezellig een liedje over het mooie goede leven te zingen. En dat is het Largo van Händel. Dan weet u dat voor de volgende keer. Maar dat is diezelfde koning, deze koning Xerxes. Toen ik op school zat, toen leerden wij over deze koning Xerxes. Niet wat er in het boek Esther stond, ik heb pas later ontdekt dat het dezelfde was. Maar wat we over hem leerden, dat is wat hier staat in Daniël 11. Daar staat in vers 2... Nog 3 koningen zullen in Perzië opstaan. En de vierde zal grotere rijkdom bezitten dan alle anderen. Dat is Xerxes. Die grote, machtige Perzische vorst. De meest beroemde van allemaal. En als hij sterk geworden is door zijn rijkdom, zal hij alles in beweging brengen tegen het koninkrijk van Griekenland. En dan in vers 3 en 4 gaat het dan over Alexander de Grote in Griekenland. Maar hier ziet u dat Xerxes grote oorlogen gevoerd heeft tegen Griekenland. En die hebben wij op school geleerd. Op het gymnasium kreeg je de oude geschiedenis. En daar leerden wij over de Perzische oorlogen. Wij bezagen dat van ons uit, weet u wel. We hebben het ook over de Engelse oorlogen. En in Engeland noemen ze dat de Hollandse oorlogen. Dat is nog eenmaal vanzelfsprekend. Nou, wij leerden op school, dat waren de Perzische oorlogen. Want wij hadden alle kennis daarover van de Grieken gekregen. Nu noemde het de Perzische oorlog. En op school wist de leraar daar boeiend over te vertellen. Want als die Perzen toen die oorlog tegen Griekenland hadden gewonnen, dan zou onze geschiedenis er totaal anders uitgezien hebben. Dan zouden de Perzen de hele cultuur en de hele geschiedenis van Europa voor eeuwen hebben beïnvloed. Je kunt je niet indenken hoe anders onze wereld dan zou zijn geweest. En dan leren we op school, het is maar goed dat die Perzen toen die oorlogen verloren hebben. En dat Xerxes het hoofd in de schoot moest leggen en moest afdruipen naar zijn eigen land. Geweldig. Want daardoor bleef Griekenland zijn eigen zelfstandigheid behouden. Ja, zelfs later heeft een Griekse koning, Alexander de Grote, heel dat Perzische Rijk onder de voet gelopen. En toen werden de rollen omgekeerd en toen werd het hele Midden-Oosten Grieks gekleurd. Zo leren wij het op school. En als je nou kijkt in het boek Esther, en je gaat er voor het eerst nalezen, dan denk je, hé, waar zijn die Griekse oorlogen gebleven? Het allerbelangrijkste over Xerxes, dat is toch zeker die Griekse oorlog. Daar hangt nota bene het hele lot van Europa vanaf. Ja, maar zo belangrijk zijn wij niet hoor. God schrijft in het boek Esther over iets dat als je de dingen met Gods ogen leert bezien, veel en veel belangrijker en gewichtiger is op dat moment dan het lot van Europa. Dat is ook wel belangwekkend. Maar God schrijft, dat is nou zo merkwaardig over zijn manier van geschiedschrijven. Hij beschrijft in het boek Esther dingen die je nooit van je levensdagen in de geschiedenisboekjes zal tegenkomen. In de Persische annalen zijn we nog nooit zelfs op de naam van Mordechai gestuurd of op de naam van Esther. In de Persische geschiedenis, en dus zeker in onze schoolboekjes, doen mensen als Mordechai en Esther totaal niet ter zake. En onze geschiedenisboekjes staan barstensvol met heel die geschiedenis van die Griekse oorlogen. En toch, als je het boek Esther goed leest, dan zie je op de achtergrond die verzwegen Griekse oorlog. Want die gebeurtenissen in het eerste hoofdstuk, die zijn heel merkwaardig. Misschien toen u dat hoofdstuk las, toen dacht u, wat is dat nou toch voor een feest? Ik vind een bruiloft soms al lang duren, als het 12 uur wordt. En we lezen in de Bijbel over feesten die duren een week. En dan denk je helemaal, jongen zeg, ik zou het na 2 dagen al afgelegd hebben. Maar hier gaat het over een feest van, ik meen, 180 dagen. Aan het eind van vers 4 staat het. Nou moet u dat ook niet letterlijk opvatten, dat die mensen daar elke dag aan het hossen waren en aan het drinken. 180 dagen. Die 180 dagen die kun je opvatten, want het is het derde jaar van Xerxes. Dat is het jaar waarin hij de stoute schoenen aantrok om die oorlog tegen Griekenland te beginnen. Die 180 dagen zijn een periode geweest waarin hij al zijn vorsten uit dat geweldige rijk met die 127 provincies bij elkaar geroepen heeft. En daarbij zal ook wel heel wat plezier gemaakt zijn, maar het was toch een hele ernstige zaak. Want dit waren de grote voorbereidingsactiviteiten om ten strijde te trekken tegen Griekenland. Dat begon met een groot feest en aan het eind, vers 5, na verloop van deze dagen, eindigt het ook weer met een groot feest. Nu niet alleen maar voor de edelen en de legeraanvoerders, maar voor de hele bevolking van de burcht Susan. En nu ga ik u nog iets laten zien. Je moet hier heel precies met het vingertje erbij lezen. Want als je dan nagaat wanneer hij het besluit nam om Esther tot koningin te benoemen, dan blijkt dat in hoofdstuk 2 vers 16 het 7e jaar te zijn. Nou, dat is ook een lange tijd. Van het 3e tot het 7e jaar. Heeft hij dan 4 jaar zonder koningin gedaan? Hadden ze niet eerder op het idee kunnen komen om een nieuwe koningin voor hem uit te zoeken? Ja, maar dat komt omdat hij van het 3e tot het 7e jaar in Griekenland zat. In het 7e jaar kwam hij thuis, die arme man, helemaal verslagen. Ja, hij niet, maar al die soldaten van hem. De generaals, die komen er het meestal het beste vanaf. En Xerxes, met zijn gedecimeerde legers, komt thuis uit Griekenland. En dan zeggen ze, ja, wat zullen we nou eens doen? Wat zullen we nou eens verzinnen om die man weer een beetje op te monteren? Ja. En dan komen ze op het idee, die man moet weer een vrouw hebben. Had hij dan niet al een heleboel vrouwen? Jawel. Maar hij moest een vrouw hebben die zo representatief was, dat ze weer als koningin kon optreden. Hij had een hele harem vol vrouwen. Maar die waren allemaal niet representatief, dat is een moeilijk woord, representatief genoeg. Hij had er één nodig die als koningin aan zijn zijde kon staan. Maar ziet u, en daar wil ik nou in eerste plaats uw aandacht op vestigen. Ziet u hoe God de geschiedenis schrijft? Eigenlijk is dan dit de hele Bijbel zo. Gods heilsgeschiedenis ziet er eigenlijk zo verschrikkelijk anders uit dan onze wereldgeschiedenis zoals wij die op school leerden. Daar vinden we heel andere dingen heel erg belangrijk. Waarom schrijft God deze dingen? Waarom is voor hem Mordechai en Esther wel belangrijk? Omdat voor het God het allerbelangrijkste in het hele Persische Rijk, dat kleine volkje van de Joden is. Soms denk ik wel eens dat het vandaag nog niet zoveel anders is hoor. Vandaag hebben we natuurlijk ook Gods gemeente op aarde. De christenen zijn ontzettend belangrijk. Maar de heilsgeschiedenis van de wereld, daar spelen de Joden nog steeds een heel geheimzinnige rol in Gods plannen met deze wereld. En wij die de profetie een beetje mogen kennen, we hebben daar een heel klein beetje oog voor gekregen. Als je alleen al denkt in de 20e eeuw, wat een centrale rol de Joden daarin gespeeld hebben. En als ik zeg centrale rol, dan bedoel ik niet dat zij de leiders van de wereld waren. De topmensen, in veel opzichten zijn ze dat. In het zakenleven, zeker in het wetenschappelijk leven. Op alle centrale posten zijn Joodse mensen te vinden. In dat opzicht ook. Maar vooral, als we aan hun rol denken in de 20e eeuw en we denken aan de Holocaust, dan denken we aan hun lijden. Het boek Esther is ook een boek met een Holocaust. In ieder geval met een dreigende. Het boek Esther is ook het boek van de van het antisemitisme. Het boek van de haat van de mensen tegen de Joden. Want Haman is niet de enige Jodenhater. Zijn hele plan was er juist op gebaseerd dat iedereen tegen de Joden in het geweer mocht worden gebracht en de Joden een kopje kleiner mocht maken. En hij wist dat er genoeg aversie tegen de Joden bestond, dat als die dag van het oordeel één keer zou aanbreken, dan zou er van het Joodse volk niets overblijven. Wonderlijk is dat niet waar, dat dat zo diep in het bloed van Christ van mensen zit. Ik zeg Christen, maar dat bedoel ik eigenlijk ook wel een beetje, want het is soms gewoon eng, ook wel eens gelovige mensen tegen te komen, die van dat soort antisemitistische trekken vertonen. Jodenhaat. Geen Jodenhaat misschien, maar dan toch Jodenafkeer. Joden zijn antipathiek en dat soort dingen. Hier zien wij een boek over het Joodse volk dat een diepe, donkere weg doormaakt en door Gods genade eruit gered wordt. Dit is een boek over Gods volkje in heel dat gigantische rijk. En de hele wereldgeschiedenis draait voor God om dat kleine volkje. Toen hij de grenzen van de wereld al vaststelde, toen deed hij dat allemaal al met betrekking tot het volk Israël, tot het land Israël. In Deuteronomium 32 vers 8 kunt u dat lezen. En zo is het altijd geweest. Israël ligt op de navel van de aarde, zegt Ezekiel, op het middelpunt, op het hartje. En alles is betrokken op Israël. En zo is het vandaag nog steeds. En zo is het hier ook. En God zegt tegen ons, hier draait het om in de wereldgeschiedenis. Als u het helemaal duidelijk wil zien, maar ik wil daar niet te veel over uitweiden, dan moet u eens Daniël 10 bestuderen, waar Daniël een blik krijgt in de hogere, onzichtbare wereld. Ik had het straks over het toneel met het decor. En achter dat decor, dus tussen de coulissen, daar mocht hij kijken. En tussen de coulissen ontdekte hij twee geheimzinnige machten. Een vorst van Griekenland en een vorst van Perzië. Dat zijn niet de letterlijke koningen op aarde, maar dat zijn geestelijke. Je kunt rustig zeggen demonische machten. Machten op de achtergrond die het lot van die grote wereldrijken besturen. En als je nou de dingen op aarde bekijkt, dan zeg je op aarde gaat het allemaal om oorlogen tussen die grote rijken, oorlogen tussen Griekenland en Perzië. Maar als je achter de schermen kijkt, dan zie je dat die vorst van Griekenland en die vorst van Perzië, dus die demonische machten, helemaal niet tegenover elkaar staan. Maar dat ze het feitelijk allebei gericht hebben, gemunt hebben op Gods volk. Want daar vind je die engelmacht en ook Michael, uw vorst, wordt hij daar genoemd, Michael als engelvorst van Israël. En dan blijkt dat die twee machten, die vorst van Griekenland en die vorst van Perzië, allebei gekeerd zijn tegen die engelen, die goede engelen die het voor Israël opnemen. Daar ziet u de werkelijke strijd. Die geestelijke strijd. Die strijd in de hemelse gewesten. Waarbij machten die op aarde tegenover elkaar laten schijnen te staan. We hebben een eerste wereld en een tweede wereld en een derde wereld. En we hebben allemaal machtsblokken die tegenover elkaar staan. Maar achter de schermen ligt het allemaal heel anders, broeders en zusters. Achter de schermen zijn al die demonische machten ten diepste gericht tegen God. En dus ook gericht tegen zijn volk. Wij moeten onze kijk op de wereldgeschiedenis en ook op de huidige wereldsituatie soms totaal veranderen om het juiste beeld te krijgen. En dan ga je ook zien dat God aan de touwtjes trekt en dat God alle dingen bestuurt. En dat is nou juist zo treffend in dit boek, want het is natuurlijk al 1000 keer gezegd. Juist in dit boek vinden we de naam van God niet genoemd. Dat is zo merkwaardig. Dat is zo merkwaardig dat er wel Joden geweest zijn die zeiden, ja, hoort dat boek eigenlijk wel in de Bijbel thuis. Daar hielden die Joden van, die discussieerden graag. En ze discussieerden graag over theoretische thema's, niet altijd, maar soms over theoretische thema's. Want toen die discussie opkwam in het Jodendom, toen was het al lang een uitgemaakte zaak dat het boek Esther een kanoniek boek was. Dus achteraf begonnen ze nou eens lekker over te bakkeleien. Je kunt dat in de Talmud allemaal terugvinden. Of dat nou eigenlijk wel terecht is. Het antwoord stond wel vast. Maar het feit dat ze dat toch als een discussiethema zagen, dat kwam omdat het natuurlijk toch wel erg vreemd is. Een naam, een boek waarin de naam van God niet voorkomt. Het is het antwoord op een van de raadseltjes die ik u opgegeven heb in die voorstudie. Ik weet niet of u die raadseltjes allemaal opgelost hebt. Ik had natuurlijk kunnen zeggen, we beginnen allemaal maar eens met een blaadje te pakken en dan schrijft u de antwoorden van die raadseltjes op. Dat was wel leuk geweest. Om te weten of u ze allemaal had kunnen oplossen. Wat ik bedoelde ten eerste met dat ondergrondse document. Nou, dat is één theorie die men wel geuit heeft waarom de naam van God in dit boek niet voorkomt. Die schrijver die dat geschreven heeft, die zou het dan geschreven hebben, en ik vind die gedachte nog niet eens zo gek. in een tijd dat het voor de Joden veel te gevaarlijk was om openlijk de naam van God te noemen. Maar die schrijver van het boek Esther, die geïnspireerde schrijver, die laat die naam van God al weg. Maar als je het boek leest, dan kun je bijna geen boek in de Bijbel bedenken waar het handelen van God op elke bladzij zo dik erbovenop ligt als in dit boek. Het is net als zo'n samizdatgeschrift, zo'n ondergrondsgeschrift dat in Rusland ook zo met de hand getypt of geschreven circuleert in het geheim, ondergronds. Zo'n document is dit ook. Er staat niets in wat het boek zou kunnen compromitteren. De naam van de God van Israël komt er niet in tegen. Maar de ingewijden, die zien de hand van God op elke bladzij. Als je geen ingewijde bent, dan zeg je, nou, wat is dat een slecht geschreven boek, zeg. Dat hangt nou van toeval aan elkaar. En als je nou een beetje roman in elkaar wil zetten, dan moet je er natuurlijk niet al te dikke te bovenop leggen. Dan moet het wel een beetje realistisch zijn. Maar dit is nou een boek waar het toeval op elke bladzij speelt. Eerst maar zal dat die Vashti uitgeschakeld wordt, waardoor er ruimte komt voor een andere koningin. En dan van al die meisjes, nou net toevallig een Joods meisje. En dat niet alleen, maar ook nog die pleegvader van haar, laat die nou net toevallig een samenzwering tegen de koning ontdekken. Waardoor zijn naam in de annalen terechtkomt. En laat het nou net toevallig zo zijn dat die Mordechai daarvoor niet meteen beloond wordt. Want als hij meteen was beloond, dan had hij er natuurlijk later geen profijt meer van kunnen trekken. Nee, hij wordt niet meteen beloond, maar hij wordt pas veel later beloond als hij daar veel meer aan blijft te hebben. Zijn naam wordt gewoon vergeten. En dan komt daar die Haman en die verzint daar die grote aanslag en dan werpen ze het lot. En dat lot, dat is nou niet meteen over 14 dagen, maar dat lot is notabene aan het eind van het jaar. Een heel jaar de tijd krijgen ze. Nou ja zeg, dat is toch allemaal een beetje te veel toeval bij elkaar. En dan laat nou net die Esther daar aan het hof zijn en daardoor in de gelegenheid zijn om bij de koning tussen beiden te komen. En laat zij nou net, en dat is helemaal fraai, over toeval gesproken, had zij nou meteen tegen koning Ahasveros gezegd, die Haman die heeft het gedaan, dan had je kans gehad dat de koning zei, nou dat zal ik dan eens met Haman bespreken. Terwijl zij afwezig was, had hij met Haman besproken. Haman had het allemaal uitgelegd. En die zegt, het is allemaal zwaar overdreven, koning. En dan was het weer vergeten geweest. Nee, ze nodigt hem uit voor een maaltijd. En laat het nou net zo zijn dat ze het in haar hoofd haalt om bij die eerste maaltijd. Ik vertel u vast het hele boek Esther, dat begrijpt u al. Bij die eerste maaltijd nou net niet met die zaak op de kloppen te komen. Als ze dat wel gedaan, dan was weer alles mislukt. Tenminste, dan had dat niet zo'n effect opgeleverd. Want wat gebeurt er nou? In die nacht erop kan de koning niet slapen. Had hij nou wel geslapen, dan was nog alles misgelopen, was het hele boek niet doorgegaan. En laat nou net in diezelfde nacht Haman zo ontzettend boos zijn geworden op Mordechai, dat hij in diezelfde nacht een paal opgericht had om die Mordechai de volgende morgen op te hangen. En laat hij nou net de volgende morgen, dat is het mooiste moment van het boek, niet waar? Dat is wanneer iedereen begint te gniffelen en zegt, oh wat hebben we dan allemaal een leed van maken in ons hart, als dan de volgende morgen Haman aan het hof van de koning komt en daar vraagt de koning, wat zal de koning doen met de man en wie die een welgeval heeft. Dat is toch wel een van de mooiste momenten in de Bijbelse geschiedenis, nietwaar? Maar je zou zeggen, het hangt toch allemaal van toeval aan elkaar, nietwaar? Als je het had verzonnen, was het een slecht geschreven boek. Maar het is niet verzonnen. Ze zeggen wel eens, het leven is nog veel wonderlijker dan ze het in een boeken bij elkaar kunnen verzinnen. En dat is nou wat ik bedoel met, Gods naam wordt hier niet genoemd, maar je kunt je nauwelijks een boek in de Bijbel voorstellen. Waar Gods hand, Gods leiding er dikker bovenop ligt dan in dit boek Esther. En dat is zo geweldig eigenlijk. Want daaruit zie je nou juist precies het omgekeerde. Maar je moet een ingewijde zijn om dat te snappen. Dat is net het omgekeerde. De Bijbel is juist geen goedkoop boek. God is hier niet iemand die elke keer op het juiste moment weer tussen beiden treedt, zo zichtbaar verschijnt. Nee, God blijft hier steeds op de achtergrond. En als je goed ziet, dan blijkt dat hij alles aan de touwtjes heeft. En dat hij heel het leven zo bestuurt, dat zijn doel bereikt wordt. En het mooie is, je ziet tegelijkertijd dat dat niet betekent, dat wij dus maar met de armen over elkaar moeten gaan zitten, maar dat het dan wel aankomt op het initiatief dat mensen op het juiste moment nemen. En dat is Esther. Nou wil ik u over die eerste twee hoofdstukken dit zeggen. Laat ik u eerst op plaats nog dit vertellen wat ik u niet ga zeggen in deze drie inleidingen. En dat is dat ik u veel ga vertellen over de typologie. Dat doe ik niet. Ik kan niet alles doen. Ik heb daar een boekje over geschreven. Wie in de typologie van Esther geschreven is, die leest het boekje maar. En sommigen van u hebben dat al gedaan. En daarom dacht ik, je wilt nou weer eens van een andere kant proberen licht te werpen op het boek Esther. En Ik wil dus die typologie zoveel mogelijk buiten beschouwing laten. Maar gewoon zien in Esther, in Mordechai, mensen zoals u en ik. Mensen in totaal andere omstandigheden en toch mensen in zeker opzicht in soortgelijke omstandigheden als u en ik. Mensen met hun geweldige innerlijke strijd. Mensen die voor geweldige keuzes worden geplaatst. Mensen die opgeroepen worden initiatieven nemen en daar verschrikkelijk bang om en benauwd onder zijn. En die toch de moed hebben door te zetten in de kracht van God. Met alle geweldige gevolgen van dien. En wat ik u daarom over hoofdstuk 1 en 2 zou willen vertellen, dat is nou wat ik in het begin al even aanstipte. Dat is het wonderlijke licht dat hier valt op de positie van de vrouw. In dat opzicht zijn dit twee beschamende hoofdstukken. Niet voor de Bijbelschrijver, maar voor ons mensen bij elkaar. Het is beschamend in de eerste plaats al in hoofdstuk 1 te zien hoe mannen en vrouwen daar gescheiden feest vieren. De duivel heeft al in de Hof van Eden het voor elkaar gekregen een wicht te drijven tussen man en vrouw. Het wordt daar tot de vrouw gezegd dat haar begeerte zou uitgaan naar de man en dat die over haar zou heersen. Sommigen denken dat dat een opdracht is of zo, dat dat Gods bedoeling is of zo. Maar God zegt dat niet als een opdracht, maar hij laat dat zien als een van die verschrikkelijke consequenties van de zondeval. En die consequentie is dat in het algemeen gesproken mannen zouden heersen over vrouwen. En dat is niet Gods bedoeling. Wat de Bijbel vertelt, ook in het Nieuwe Testament, in verband met de onderdanigheid van de vrouw, heeft met dit heersen niets te maken. Dit is een heersen waarbij een vrouw, zoals dat vandaag bijvoorbeeld in de islam nog steeds het geval is, daar heb je een duidelijk voorbeeld. Het geldt ook voor allerlei primitievere samenlevingen, maar het geldt ook in de islam, waar een vrouw goed genoeg is om kinderen ter wereld te brengen en als lustobject voor mannen. Daarin bestaat haar wezen. Als een moslim een dochter krijgt, dan is dat voor hem in de eerste plaats een teleurstelling. Je kunt ook hier uit buitenlandse werknemer, als je vraagt hoeveel kinderen heb je, dan zeggen ze 4 en nog 5 dochters. Dat is hun manier. Ik weet dat van een Arabische broeder. Die zei, toen ik bekeerd was, moest ik dat echt leren. Ik moest me dat bewust worden. Hij zei tegen me, toen mijn oudste kind geboren werd, kwam iemand naar me toe rennen. En die zei, je hebt een dochter. Nou, zei hij, als het een dochter is, hoef je er niet zo hard te rennen. Dat was zijn eerste reactie. En hij zei later tegen mij, op dat moment realiseerde, want ik was een christen, dat het verkeerd was. Maar het was mijn eerste natuurlijke reactie, want dat hoort van kinds af aan bij mijn cultuur. Ik heb dat toen meteen veroordeeld, maar het zei mij ook iets over mezelf natuurlijk. Zo diep zit dat erin, dat is je eerste reactie. Het is maar een dochter. En die dochter heeft dan nog maar één voorbeeld, je kunt er geld aan verdienen. En hoe gauw je die dochter dus het huis uitzet, 14, 15 jaar wordt ze uitgehuwelijkd en dan kun je de buit vangen. Dan heb je er toch nog iets aan gehad aan zo'n dochter. Dat is de visie, zoals die bestaat op de vrouw. Mannen vieren hun eigen feest, daar horen vrouwen ook niet bij. Vasti heeft haar eigen feest. Zij richt een feestmaal aan voor de vrouwen, staat hier vers 9 van Esther 1 in het koninklijk paleis. En dan komt dat mens onwaardige, dat vrouw ontluisterende moment, dat zo vaak in de geschiedenis is voorgekomen. Al heb je niet zoveel vasties in de geschiedenis gehad, in de schoenen stonden en die zeiden nee, en nou doe ik het een keer niet. Dat was toen Vasti opgeroepen werd om te verschijnen. Nou, dat was niet omdat die man nou zo trots was op zijn vrouw, omdat hij haar zag als gelijkwaardige, als medemens. Maar omdat het een speelgoedje voor hem was, dat hij zo graag aan zijn grote vriendjes wou laten zien. Zo kon Vasti opdraven. Om haar schoonheid te kunnen demonstreren aan deze mannen. Hoe vaak zijn vrouwen niet op die manier ontluisterd en naar beneden gehaald? Tot op de dag van vandaag worden vrouwen voor dat soort doeleinden gebruikt. Als lustobject, als schouwtoneel voor mannen om naar te kijken en plezier aan te beleven. Waarbij een hele hoop mannen zich er niet voor generen, net als Ahasveer of zelfs hun eigen vrouw daarvoor te gebruiken, om de lusten van andere mannen op te wekken. En hier heb je nou eens een vrouw die zegt, nee. Gewoon, doe het niet. En ik reken er maar op dat Vashti heel goed wist wat de consequenties daarvan waren. Natuurlijk, hier is Gods hand ook in, want God maakt plaats voor Esther. Maar dit nee, ik heb daar ook een beetje, mijn leedvermaak begint niet pas in hoofdstuk 5 hoor. Mijn leedvermaak begint al in hoofdstuk 1, want die hele mannenwereld van Persie, die raakt daarvan zo in de war. In de eerste plaats, dat zij nee zegt, die mannen zeggen tegen elkaar, dat is een echte mannenwereld. Die mannen zeggen tegen elkaar, jongens, dit wordt vandaag nog in heel Persie bekend. Als ik straks de drempel van mijn eigen huis binnenkom, dan lacht mijn eigen vrouw me vierkant in mijn gezicht uit. Want die zegt tegen me, ah, je denkt toch zeker niet naar wat Vashti gedaan heeft. Dat ik mezelf nog door jou als voetveeg laat gebruiken. Al die mannen die beefden voor hun eigen vrouw. Als je goed leest hier, dan zie je dat heel goed. En als die koning zegt, wat moet ik nou doen tegen die kerels? Want zulke flinkers zijn dat allemaal niet. Wat moeten we nou toch doen? Ze heeft nee gezegd. Ineens zomaar nee. De vrouwen worden getrapt. En ineens zeggen ze gewoon, we nemen het niet lang. Ja, wij christenen, en ik zeg dat expres heel serieus. Wij christenen spotten altijd zo, of we zeggen altijd heel lelijk, dat feminisme, dat wijkt helemaal nergens naar. En dat is allemaal heel verkeerd, en dat is ook zo. Het is zo, omdat het feminisme een overreactie is naar de andere kant. Maar we moeten wel goed begrijpen dat het feminisme voortkomt uit een wantoestand die ook wij als christenen in veel opzicht hebben gedekt en goed gepraat. Dat is net als met het socialisme, daar zijn we ook niet voor. Maar het socialisme is wel een onbetaalde rekening van de kerk. In de vorige eeuw zijn het allemaal bijbelgetrouwe christenen geweest die het verschil in de standen hebben goed gepraat. En daarmee de rijkdom van de rijken en de armoede van de armen hebben goed gepraat. Het zijn onbetaalde rekeningen van de kerk, het socialisme, het feminisme. Ze slaan door en daarom zijn we de teugen. Maar je zou tegelijkertijd beschaamd moeten zijn dat zulke bewegingen moesten ontstaan. Het kon niet uitblijven. Al die mannen zijn in rep en roer, want dat kon toch niet. Het feit alleen al zoals het hier staat, hetzelfde, die posterijen, nou, dat moet ik nog even vertellen, die posterijen in Perzië waren zeer beroemd. Dat was inderdaad zo, ze hadden nog net geen telefoon, maar ze konden dat wel diezelfde dag in de kortst mogelijke tijd heel ver brengen. Zelfs sommige van onze posttermen, die zijn nog steeds Perzisch, wist u dat? Het woord douane en het woord tarief, dat zijn woorden die komen uit het Perzisch. Die zijn door de Arabieren hierheen gebracht uit later tijd. Maar dat zijn van oorsprong Perzische woorden. Want de posterijen, de uitvinders van de post, dat zijn de Perzen. Die hadden een geweldig postsysteem. En we zullen dat postsysteem nog enkele malen in het boek tegenkomen. Want je staat versteld dat sommige berichten in de kortst mogelijke tijd tot in de uithoeken van het land werden verbreid. En dat zie je hier ook. Die mannen die zagen hier ineens het nadeel van het postsysteem. Hun eigen vrouwen die zouden in de kortst mogelijke tijd weten wat er aan het hof was gebeurd. En dus zeiden ze, wij moeten daar paal en perk voor stellen. En dus laten ze haastig een wet van de Mede en de Perzen uitgaan die niet kan worden herroepen. En dat is ook belangrijk, want die mannen dachten ook, als wij nou maatregelen tegen Vashti uitvaardigen en later wordt Vashti in ere hersteld en gerehabiliteerd, dan zal ze zich onmiddellijk tegen ons keren. Dus ze zorgde ervoor dat het een wet van Mede en Perzen was die niet kon worden herroepen. Ze waren allemaal benauwd voor hun eigen hachje, allemaal bang voor een vrouw. Net als Elia voor Izebel. En daarom zeiden ze, het moet een wet van Mede en Perzen zijn en daar moet in het hele land worden meegedeeld. Niet alleen maar dat Vashti verkeerd heeft gehandeld, maar de puntjes moeten op de i worden gezet en dan moet aan alle volkeren worden geschreven, vers 22 aan het eind, dat iedere man heer zou zijn in zijn eigen huis. Het is toch zielig als de mannen dat nodig hebben, dat via een wet van de koning nog eens wordt vastgelegd. Zo is het Gods bedoeling niet geweest. En wij zijn misschien ook wel naïef in die dingen en denken wel gauw, wat heeft die Ahasveros dat goed gedaan, want ze hoort het ook inderdaad. Nee, ze hoort het helemaal niet. Als dat soort dingen door middel van een wet moeten worden afgedwongen van bovenaf, dan deugt er al fundamenteel iets niet in de verhouding van man en vrouw. Als beide onderdanig zijn aan de Heer, dan kunnen ze samen ook geestelijk verwerkelijken wat de Heer in de scheppingsorde bedoeld heeft ten aanzien van de plaats van man en vrouw. Als de onderdanigheid van een vrouw door middel van wetten, of door middel van geboden, of door de middel van de harde stem van de man moet worden afgedwongen, dan zit er iets fundamenteel mis in de relatie van zo'n man en zo'n vrouw. Nou, 4 jaar later, daar komt koning Ahasveros terug. Helemaal ontredderd, leger kwijt. Weet je wat, we zoeken een nieuwe koningin voor hem. Dan heb je weer dat ontluisterende. Ik heb me dat geprobeerd in te denken toen ik daar zo over na zat te denken. Al die jonge meisjes, daar ging het bericht weer door het land. al die jonge meisjes, hoe zou u denken dat die meisjes zich gevoeld zouden hebben? Zouden ze zich vereerd hebben gevoeld? Met de gedachte dat, in eerste plaats, als ze uitgekozen werden, want die vrouwenkenners die gingen door het land en die schiften eerst de lelijke van de mooie meisjes. Alleen de mooie meisjes kwamen aanraken. Moest je nou al vereerd zijn? Moest je nou al trots zijn als je mee mocht naar het paleis? U moet goed begrijpen, die meisjes kwamen nooit meer vrij. Eén van hen kon maar koningin worden. Maar als ze één voor één elke avond tot de koning werden gevoerd, want zo ging het, nadat ze eerst een jaar lang met al die schoonheidsmiddelen waren bewerkt, werden ze één voor één elke avond naar de koning toegebracht en de volgende dag gebruikt, werden ze afgevoerd naar de koninklijke harems. Het was niet zo dat als ze niet goedgekeurd waren, dat ze dan naar huis mochten gaan en dan misschien toch nog een aardige jongen tegen het lijf lopen om dan toch nog te trouwen en dan die vervelende episode aan het hof maar zo gauw mogelijk te vergeten. Nee, al die meisjes die bleven voorgoed in de koninklijke harem. En misschien zou de koning zijn hele leven lang nooit meer naar een van hen vragen. Ziet u hoe de wereld eruit ziet als die verhoudingen van man en vrouw zo ontluisterd, zo verdorven zijn geworden. Als dat het lot wordt van alle aantrekkelijke meisjes in het Perzische Rijk. En hier is ook Esther, ook een jong meisje dat net als elk jong meisje en haar gedacht heeft dat ze een keer een man tegen het lijf zou lopen, een Joodse man met wie ze zou trouwen en een gezin zou stichten. Misschien heeft ze er wel eens over gedacht om weer terug te keren naar Israël, zoals er zo vandaag zoveel jongeren, Joodse jongeren zijn die erover denken, zal ik naar Israël teruggaan? Zo was het toen ook. Zal ik hier blijven wonen? Dat heeft allerlei voordelen. Zal ik naar Israël gaan? Dat is toch ook wel geweldig, maar ja, dat is daar wel een moeilijk bestaan. Net als nu. Meisjes met allemaal idealen, met hun eigen droom. En op een goede dag, daar wordt op de deur geklopt. Kom maar mee. En dan weet je de rest van je leven. Je hebt een kans van 1 op de 1000 tot koningin verkoren te worden. En anders de rest van je leven in de koninklijke harem. Dit is zo afschuwelijk. Ik heb straks gezegd, feminisme is een onbetaalde rekening voor de kerk. Maar aan de andere kant, wat het christendom al betekend heeft voor wat dan in moderne taal heet de bevrijding van de vrouw, dat was op zichzelf toch al geweldig. Dat wij mogen leven in een beschaving. Ik heb het straks al vergeleken met de islam. Maar ik kan het ook nog vergelijken zelfs met het jodendom vandaag in de dag. Hoewel dat daar lang zo sterk en zo erg niet is als in de islam. Geen zin. Maar het christendom heeft bij het licht van Gods woord voor het eerst oog gekregen voor het feit dat ook vrouwen mensen zijn. Gelijkwaardige mensen. Daarom leven wij vandaag in een beschaving waarin wij dat gelukkig niet meer kennen. En waarin, hoewel het niet allemaal volmaakt is, anders was er geen feminisme, ik zeg het nog maar eens een keer, maar waarin het zo totaal anders is dan hier. Hier zien we hoe het was. En hoe het veelal nog is. En nou dit. Nou vindt u daar in vers 5 tot 7, Mordechai en Hadassa. Dat is haar Joodse naam. Eigenlijk wel een beetje triest hoor. Ik bedoel, die Joden daar in Perzië, die waren in veel opzichten toch wel, zoals dat vandaag ook heet, geassimileerd. Ontzettend veel Joden dragen vandaag ook westerse namen, ook westerse voornamen. We noemen ze zijn geassimileerd, ze zijn helemaal aangepast aan de westerse beschaving. Dikwijls hebben ze ook nauwelijks nog geloofsopvattingen. Zoals dat in die tijd ook. Mordechai, zijn naam is afgeleid van Marduk, of Marduk, dat is de hoofdgod van de Babyloniërs. Een Esther, ze heette wel Hadassa, ze had dan missen dan ook nog een Joodse naam. Maar Esther is een Perzische naam. En betekent ster. Eigenlijk is het morgenster. Venus. De godin van de liefde. Ook al geassimileerd. Juist omdat de naam van God ontbreekt in dit boek, zijn er een heleboel dingen die we eigenlijk niet te weten komen. We weten eigenlijk niet of Mordechai en Esther wel echt godvrezende Joden waren. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Het boek zegt dat niet. Ze hadden in ieder geval heidense namen. Maar wat ik nou wil, waar ik op wil wijzen, dat is dit merkwaardige. Daar staat van Mordechai, daar lees je een zomer overheen, want wij houden niet van geslachtsregisters. Daar hebben we ook weer een bijbeltekst voor, eindeloze geslachtsregisters, weet u wel. En dus slaan we die maar gauw over. Maar dit is nou juist een verschrikkelijk interessant geslachtsregister, want er staat Mordechai, de zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis en Benjaminiet. Vraag, gaat er dan een lampje bij u branden of niet? Kis de Benjaminiet. Hé, wie was ook alweer Kis de Benjaminiet? Ja, precies, de vader van Saul. Saul was uit de stam van Benjamin en zijn vader heette Kis. Nou bedoel ik niet dat dat dezelfde Kis per se hoeft te zijn. Maar daar ligt een suggestie in opgesloten. En die suggestie wordt nog veel sterker als u gaat naar hoofdstuk 3. Waar we lezen in het vers 1 over Haman de Agagiet.
Daar zit ook weer een suggestie in. Hij wordt in verband gebracht met Agag. Nou zijn er bijbeluitleggers die zeggen ons, ja, maar dat is toch niet denkbaar dat die Haman afgestamd is van die Amalekitische koning Agag. Haman is een echte Pers, heeft een Persische naam, zijn zoon om een Persische naam. Nou, ik zei net al, dat zegt weinig. Maar misschien hebben ze wel gelijk, misschien is Haman een echte Pers geweest. Maar het gaat hier om het feit dat de ingewijden die dit ondergronds document lezen, tussen de regels doorlezen. In dit boek moet je constant tussen de regels doorlezen, want God is immers achter de coulissen. En dan zeg je ineens, hey, is dat toeval? Kom nou. Mordechai uit het geslacht van Kis de Benjaminiet, en daartegenover Haman de Agagiet. Dan word je zo toch ineens teruggebracht in de geschiedenis naar 1 Samuel 15, waar Saul staat tegenover Agag. Dacht u dat dat toeval was? Kom nou. Weet u wat? Ik denk dat de Heilige Geest ons hier wil zeggen, die zegt, denk erom, dat je wat hier gebeurt niet onderschat. Waar het hier om gaat, is ten diepste dat aloude conflict Saul Agag. En dat is echt ten diepste, weet ik nog lang niet diep genoeg. Want wat is dat voor een conflict tussen Saul en Agag? Tussen Saul en de Amalekieten. Amalek die in Exodus 17 het volk aanvalt in de achterhoede. Een type van Satan. Een demonische macht die direct na de verlossing van Israël zich tegenover Israël stelt om het in de weg te staan en het te verhinderen het beloofde land te bereiken. Hier zien wij dat achter zulke figuren als Mordechai en Haman de strijd tussen God en Satan zich afspeelt. Weet u nog wat ik zei over Daniël 10? Over het kijken achter de schermen? Over die onzichtbare machten die daar schuilgaan? Machten tussen welke de eigenlijke strijd zich afspeelt? Nou, dat is nou wat u hier moet lezen. U moet tussen de regels doorlezen. En dan staat hier de lezer, houd dat even goed vast, Mordechai, Kis, Benjamin, Saul, Haman, Agag, Amalek, Saul, Amalek, God, Satan. Dan ga je ineens naar het paradijs, God en de slang. Dan ga je naar Genesis 4, Kaïn, Abel, het slangenzaad en het vrouwenzaad. En dan zie je door de hele geschiedenis heen dat slangenzaad staande tegenover het vrouwenzaad. Dan zie je daar bij Israël dat verlost wordt uit Egypte en daar onmiddellijk stuit op het slangenzaad. Bij Saul en Agag zie je opnieuw die strijd van het vrouwenzaad en het slangenzaad. Dat waren nog Saul's goede dagen. En zo is dat de hele geschiedenis door. Zo is dat als de Heer Jezus de Satan ontmoet bij de verzoeking in de woestijn. Zo is dat op het kruis. Zo is dat in heel de kerkgeschiedenis gegaan. De strijd van God en Satan. Waar Satan het zo vaak op de gelovigen gemunt heeft met al die verschrikkelijke christenvervolgingen. Net zo erg als al die jodenvervolgingen. Satan die zich richt tegen Gods volk en probeert dat volk van God uit te roeien. U ziet daarmee ook tegelijkertijd dat je de typologie natuurlijk nooit helemaal buiten de deur kan houden. Dat hoeft ook niet. Ik zeg alleen maar dat ik nu niet tot in alle details de typologische betekenis wil geven. Maar je kunt er nooit omheen. Want de strijd die we hier vinden, de strijd van Mordechai en Haman, is de strijd van God en Satan. Dan moet ik eigenlijk zeggen de strijd van Christus en Satan. En dat is de achtergrond van alle geschiedenis. God is tegenover de macht van de Satan bezig zijn plannen te verwerkelijken in de geschiedenis en toe te werken naar zijn einddoel. En in die plannen gaat hij stap voor stap voorwaarts. En zorgt hij ervoor dat Esther, al had ze er helemaal geen zin in. Daarom doet ze ook helemaal niet haar best met die schoonheidsmiddelen hoor. Ja, er zijn zoveel details, maar dat kan in 3 uur allemaal niet verteld worden. Maar er zijn zoveel aardige details waar je niet overheen moet lezen. Esther die zag dat helemaal niet zo zitten met die schoonheidsmiddelen. Esther had helemaal geen behoefte om zich zo vreselijk mooi te maken voor die koning Ahasveros. Kunt u het zich voorstellen? Ze doet gewoon wat haar aangeraden wordt. Maar daarmee bereikt ze precies het omgekeerde, want die man aan wie ze zich dan toevertrouwt, die Hegai, die heeft wel alle verstand van schoonheidsmiddelen. En als ze bij de koning komt, dan weet zij onmiddellijk zijn genegenheid te verwerven. En voordat ze er erg in heeft, is ze koningin van 127 gewesten. Dan stormt het wel even in je, want dan weet je niet waar je met jezelf aan toe bent. Had ze dat gewild, moest ze nou gevleid zijn of ongelukkig? Gelukkig of ongelukkig? Ik denk ongelukkig. Ze heeft nog niet eens de moed om tegen die koning te zeggen, weet u eigenlijk wel dat ik een Joods meisje ben? Ze heeft haar afkomst verzwegen. Ze heeft haar pleegvader, denk ik zo, met tranen
afscheid van hem genomen en hij had nog meer tranen, want hij dacht, daar gaat mijn pleegdochter. En hij gaat vlakbij het paleis wonen en gaat in de poort van het paleis, van het vrouwenverblijf, daar is hij elke dag te vinden. Elke dag. Contact met zijn pleegdochter. Goeiedag. Dat is nog eens een pleegvader. Die steekt menige vader de loef af. Elke dag.
Hij denkt niet dat meisje van mij is nou onder de pannen, zoals je denkt als je dochter getrouwd is, nietwaar? En nog wel getrouwd met de koning, er kan niks meer gebeuren, zeg. Dat meisje, dat zit goed.
Nee, dat denkt hij niet. Elke dag is hij daar in de buurt te vinden. En dan hoor je nog eens wat. En zo komt die samenzwering aan het licht. En zo weet hij dat die samenzwering tegen de man van zijn pleegdochter eventjes tussen de haakjes. Tegen zijn, hoe heet dat, een pleegschoonzoon. De koning was een pleegschoonzoon geworden. Hij vereidelt een samenzwering tegen zijn pleegschoonzoon of zijn schoonpleegzoon. En hij doet dat zo even, het lijkt het wel, zo staat het ook, tussen neus en lippen door. Maar dat is nou een van die geweldig belangrijke gebeurtenissen die een centrale rol spelen in dit boek, waar het in dit boek allemaal om draait. Dat wordt zo even en passant verteld. Het wordt ook opgeschreven in de boeken en iedereen vergeet het weer. Dat hoorde er ook bij. God wilde ook dat ze het allemaal meteen zouden vergeten, want het moest op zijn tijd allemaal weer naar boven komen. Precies op Gods tijd moest het aan het licht komen. En dan zou het volle effect van die ontdekking van die samenzwering aan het licht treden. En voordat we straks verder gaan met hoofdstuk 3, stel ik u even zo dat beeld voor. Esther. In het paleis, u moet natuurlijk niet denken dat ze nou een normaal huwelijksleven hadden. Esther was dan wel koningin, maar ze was er dan toch nog maar één uit honderden vrouwen die man had. Het was een raar leven als echtgenote, hoor. En ze zal ontzettend blij zijn geweest vanwege die ene man, die pleegvader. Was wel een volle neef van haar, maar hij was kennelijk een heel stuk ouder, zodat hij als pleegvader kon optreden. Dat ze elke dag via haar personeel contact kon hebben met Mordechai. Om te vertellen wanneer ze weer eens in de put zat, wanneer ze down was. En ook om nieuws te vertellen wat er allemaal met haar gebeurde en van hem nieuws te horen. Zo bleven die twee met elkaar in contact. Zo is er een as vanuit het paleis naar die poort waar Mordechai zit. En die as, dat is een stevige spil waar de rest van het boek zich om zal gaan bewegen. En nu komt Haman op de proppen, maar die moet nog even wachten, want het uur is om.